Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Onze vorige uitzending ging over 2 Koningen hoofdstuk 18. Hoofdpersoon is koning Hizkia van Juda. U kunt over hem ook lezen in Jesaja en in 2 Kronieken. Daar ligt de nadruk anders. In Koningen krijgt vooral de politieke kant de aandacht. Hizkia is een koning die wil doen wat God zegt. Hij volgt de voetstappen van zijn voorvader David en het getuigenis van hem is indrukwekkend. Hij vertrouwt meer op de Heere dan welke koning voor of na hem ooit gedaan heeft. Vertrouwen is een woord dat het leven van Hizkia goed typeert. Hizkia begint met het verwijderen van de afgodsaltaren op de heuvels, de heilige pilaren en ook de afgodsbeelden. Opvallend is dat hij ook de koperen slang kapot maakt. Deze slang was door Mozes gemaakt op bevel van God. Maar het probleem was dat de slang in de tijd van de koningen een afgod was geworden, die veel te veel eer kreeg. Het is belangrijk dat God zelf in het centrum staat. Dan is er sprake van ware eredienst. En alle dingen die belangrijker worden dan God kunnen afgoden worden, hoe goed ze op zichzelf ook waren. Hizkia's vertrouwen op God wordt zichtbaar als hij een relatie met de Assyriërs verbreekt. Zijn vader zocht daar juist hulp, maar Hizkia kiest ervoor om op de Heere te vertrouwen, ook al ziet hij hem niet. Hij wilde niet alleen onafhankelijk zijn van de Assyriërs, maar hij wilde ook geen bondsgenootschap vormen met het vrede, goddeloze rijk. Toewijding aan God betekent ook principiële keuzes maken. De situatie in Juda wordt niet meteen makkelijk. Sanherib, de koning van Assyrië, hij belegert Jeruzalem en probeert met allerlei argumenten het volk over te halen om niet naar Hizkia te luisteren. En het vertrouwen van het volk en de koning wordt danig op de proef gesteld. Vandaag lezen we over de reactie van de Heere op hun geloof. 2 Koningen, hoofdstuk 19.
Terwijl in het vorige hoofdstuk Hizkia achter de schermen bleef, treedt hij in 2 Koningen 19 handelend op. Een parallelle beschrijving van dezelfde gebeurtenissen staat in Jesaja 37 en een beknoptere weergave in 2 Kronieken 32. Nadat de 3 afgevaardigden van koning Hizkia in gescheurde kleren de woorden van de Assyrische opperbevelhebber hebben gerapporteerd, scheurt ook de koning zijn kleding. Hij trekt rouwkleding aan en gaat naar de tempel. Hizkia kiest niet voor gewone wapens, maar voor rouw en gebed. Dit is een andere opstelling dan die van de koningen Achas, Joachim en Zedekia. Hizkia gaat naar de tempel om te bidden. 2 Koningen 19 vers 1. Na hun verslag te hebben aangehoord, scheurde koning Hizkia zijn kleren, trok rouwkleding aan en ging naar de tempel om te bidden. Daarna zendt hij 2 van de 3 afgevaardigden en de oudste priesters, eveneens in rouwkleding, naar de profeet Jesaja. 2 Koningen 19 vers 2. Daarna beval hij Eljakim, Sebna en enkele van de oudere priesters ook rouwkleding aan te trekken en met de volgende boodschap naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos, te gaan. De woordvolgorde, de profeet Jesaja, zoon van Amos, is ongebruikelijk, want meestal wordt eerst de vader genoemd. Maar vermoedelijk geeft deze volgorde aan dat Jesaja als profeet bekend was en geen verdere introductie nodig heeft. Zijn tijdgenoot Micha blijft hier buiten beschouwing. Een profeet was ook een bemiddelaar bij God, zoals Mozes. 2 Koningen 19 vers 3 tot en met 5. Koning Hizkia zegt, dit is een dag van benauwdheid, belediging en vernedering. Het is net als wanneer een kind klaar is om te worden geboren, maar de moeder geen kracht heeft om het ter wereld te brengen. Toch heeft de Heere, uw God, misschien gehoord hoe de opperbevelhebber de levende God beledigde en zal hem daarvoor straffen. Bid voor ons, die nog zijn overgebleven. De dienaren van koning Hizkia brachten deze boodschap aan Jesaja over. De dienaren van koning Hizkia vertellen Jesaja dat het een zeer benauwde tijd is, te vergelijken met het levensgevaarlijke moment waarin de moeder geen kracht meer heeft om haar kind ter wereld te brengen. De uitdrukking een tijd van benauwdheid komen we ook op andere plaatsen in de Bijbel tegen. Vaak volgde daarna goddelijke uitkomst. Te denken valt aan de beschrijving van de dag van de Heer in Zefanja 1. De uitdrukking belediging en vernedering wijst naar een smadelijke behandeling. Mogelijk heeft de Heere de woorden van de opperbevelhebber gehoord, woorden waarmee hij de levende God heeft gehoond en waarvoor de Heere hem misschien zal straffen. De beeldspraak over de moeder geeft het grote gevaar aan dat dreigt. Het woord misschien lijkt onzekerheid aan te geven bij Hizkia, maar hij is een man van vertrouwen op God, wat duidelijk tot uiting komt in zijn gang naar de tempel en in het sturen van een afvaardiging naar Jesaja. Ondanks het vertrouwen is het voor Hizkia geen automatisme dat de Heer op korte termijn concreet redding geeft. Al is de Heer nabij, hij kan ook onderdrukking en andere rampen tijdelijk toelaten. In ieder geval beleidt Hizkia de Heer als de levende God, waarmee hij dezelfde uitdrukking gebruikt als David in de confrontatie met Goliath. Daarmee onderscheidt Hizkia de Heere, de God van Israël, van de afgoden. Hizkia concentreert zich op de hoon die de Heer is aangedaan. Het gaat om Gods eer. Verderop in 2 Koningen 19 wordt dit thema verder uitgewerkt. In een schaamtecultuur als die van het Midden-Oosten is dat nog belangrijker dan bij ons. Wellicht heeft de Heere de woorden van de opperbevelhebber gehoord, waarmee hij de levende God heeft gehoond, en zal hij daarvoor straffen. Laat de profeet een gebed opzenden voor het overblijfsel dat er nog is. Er is nog een overblijfsel, een rest van het volk van God. Het tienstammenrijk is weggevoerd en bijna heel Juda is in de macht van Sanherib, maar in Jeruzalem is nog een rest. Een overblijfsel. In het Bijbelboek Jesaja wordt vaak verwezen naar deze uitdrukking in Jesaja 7 en 10. En hoe is dat vandaag, in onze tijd? Het aantal christenen in ons land lijkt veel op een rest, een overblijfsel van de velen die er vroeger waren. Wanneer hebben wij ons als volk en regering naar de Heere toegekeerd, om hem om bevrijding te vragen? Mogelijk in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, maar daarna? Was er daarna geen bevrijding en uitredding meer nodig? Zijn we na de bevrijding gaan steunen op onze eigen inzichten en wijsheid? Maar met al onze inzichten en wijsheid komen we steeds verder in de crisis. Onze problemen stapelen zich op en groeien ons steeds vaker boven het hoofd. Misschien moeten we toch vaker het voorbeeld van Hizkia volgen. In Spreuken 3 vers 5 en 6 zegt een gelovige vader tegen zijn zoon, vertrouw met heel je hart op de Heere en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan hij je levensweg bepalen. Luisteraar, wij hebben ook vandaag de Heere nodig. Hizkia riep in een tijd van grote benauwdheid de hulp van de Heer in en zond een delegatie naar de profeet Jesaja. 2 Koningen 19 vers 6 en 7. Jesaja antwoordde, de Heere zegt, maak u geen zorgen over de woorden waarmee deze Assyriërs mij hebben beledigd. Ik zorg ervoor dat een geest de koning van Assyrië influistert dat er slecht nieuws van thuis is. Hij zal dan besluiten terug te keren. Ik zal ervoor zorgen dat hij thuis een gewelddadige dood sterft. Hizkia hoeft niet te vrezen voor de Assyriërs. De Heere zendt een geest die Sanherib influistert dat hij snel naar huis moet, omdat er gevaar dreigt. Daar zal hij door het zwaard sterven. Met de uitdrukking een geest is een liegende geest bedoeld, zoals in 1 Koningen 22 vers 22. De leugengeest zorgt voor paniek bij Sanherib. Vermoedelijk is het een gerucht dat in vers 9 wordt genoemd. Tirhaka van Ethiopië is onderweg met de bedoeling hem aan te vallen. De vervulling van deze profetische boodschap, de terugtocht naar Assyrië en Sanherib's dood, wordt vermeld aan het eind van 2 Koningen 19. De Heere rekent af met de vijanden van zijn volk. Het is alleen jammer dat wij gelovigen er vaak moeite mee hebben om dat echt te geloven. Laten we eerlijk zijn, wij laten ons vaak door vijanden imponeren. Voor ons zijn het vaak reuzen die voor angst, verwarring en paniek zorgen. Wij zijn vaak als het volk Israël in Exodus 14, toen ze door het Egyptische leger werden achtervolgd na de uittocht uit Egypte. Ze schreeuwen in paniek tegen Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte weggeleid? Exodus 14 vers 13. Maar Mozes kalmeerde het volk: wees maar niet bang. Blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Heer ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen, zult u nooit meer zien. De Heere zal voor u vechten. U hoeft zelfs geen vinger naar hen uit te steken. Weet u dat de Heere veel beter met onze vijanden kan omgaan dan wij? Mozes zegt tegen de Israëlieten: de Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. En heeft de Heere dat toen gedaan? Ja. En dat is in 2 Koningen 19 ook weer het geval. 2 Koningen 19 vers 8 tot en met 11. De opperbevelhebber ging terug naar Libna, waar de koning vanuit Lachis naartoe was gegaan om te vechten. Kort daarna kreeg de koning het bericht dat koning Tirhaka van Ethiopië onderweg was met de bedoeling hem aan te vallen. Voordat hij vertrok om die aanval af te slaan, stuurde hij koning Hiskia de volgende boodschap: laat u niet misleiden door uw God op wie u vertrouwt. Geloof hem maar niet als hij zegt dat ik Jeruzalem niet zal innemen. U weet heel goed wat de koningen van Assyrië altijd hebben gedaan, waar zij ook kwamen. Zij verwoesten alles en iedereen. Waarom zou u een uitzondering op die regel zijn? Sanherib krijgt in Lachis het bericht dat Tirhaka, de koning van Ethiopië, ook wel Kus of Nubië genoemd, met een leger in aantocht is. In een poging de zaak snel af te handelen, stuurt hij boden naar Hiskia. Die moeten tegen Hiskia zeggen dat hij zijn God niet moet geloven, want Jeruzalem zal toch wel door de Assyriërs worden ingenomen. Koningen van Assyrië hebben alle andere landen ook met de ban geslagen, en daarom hoeft Jeruzalem niet te rekenen op redding. De goden van de andere volken hebben hen toen ook niet gered, en dat zal nu met Jeruzalem ook niet gebeuren. Sanherib is erg zeker van zijn zaak. Wat gaat Hiskia nu met dit bericht doen? Laten u, jij en ik nu goed opletten, want hier kunnen we allemaal nog iets van leren. 2 Koningen 19 vers 14 tot en met 19. Hiskia nam de brief van de bode aan, las hem, ging naar de tempel en legde hem voor de Heere neer. Daarna bad hij: o Heere, God van Israël, zittend op uw troon hoog boven de engelen, u alleen bent de God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde geschapen. Heere, luister naar mij. Open uw ogen, Heere, en zie naar ons om. Luister naar de manier waarop Sanherib de levende God beledigt. Heere, het is waar dat de koningen van Assyrië al die landen hebben veroverd en hun afgodsbeelden hebben verbrand. Maar dat waren ook helemaal geen goden. Ze werden kapot gemaakt omdat het slechts voorwerpen waren die mensen hadden gemaakt van steen en hout. O Heer onze God, wij vragen u ons uit hun macht te bevrijden. Dan zullen alle koninkrijken op aarde merken dat u alleen God bent. Hizkia gaat naar de tempel en legt de brief neer voor Gods aangezicht. Hij belijdt dat de Heere de God van Israël is, die op de Gerub stroomt. Hij alleen is God over alle koninkrijken van de aarde. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Het is waar dat de koningen van Assur de volken en hun landen hebben verwoest en ook hun goden in het vuur hebben geworpen, want dat waren geen goden, maar slechts producten van hout en steen. Maar als de Heere verlost, zullen alle koninkrijken weten dat Hij de enige ware God is. 2 Koningen 19, vers 20 tot en met 24. Toen stuurde Jesaja, de zoon van Amos, de volgende boodschap aan Hizkia. De Heere, de God van Israël, zegt: ik heb uw gebed om hulp tegen koning Sanherib van Assyrië gehoord. Dit is mijn antwoord aan koning Sanherib. De maagdelijke dochter van Sion is niet bang voor u. De dochter van Jeruzalem veracht en bespot u. Wie hebt u beledigd en belasterd? En tegenover wie hebt u zich zo arrogant gedragen? Het is de Heilige van Israël. U hebt mij beledigd en bij monden van uw boodschappers gezegd: mijn strijdwagens hebben de hoogste bergen veroverd, zelfs de toppen van de Libanon. Ik heb de hoogste ceders en mooiste cypressen omgehakt en ben tot in de verste uithoeken van het woud en het open veld doorgedrongen. Ik heb mij opgefrist bij zelfgeslagen putten en heb zo alle rivieren van Egypte drooggelegd. De Heere geeft aan dat vrouwen Sion, een personificatie van de stad Jeruzalem, de koning van Assur, veracht. Dochter Jeruzalem schudt het hoofd. Weet de koning van Assur eigenlijk wel wie hij heeft gehoond en trots aangekeken? Dat is de Heere, de Heilige van Israël. Tegenover de opschepperij van Sanherib en zijn opperbevelhebber komt Jesaja dan met een andere boodschap. Hij geeft het plan van de Heere aan, waaraan Assyrië zonder het te weten moet meewerken. 2 Koningen 19, vers 25 tot en met 32. Waarom hebt u zich niet al lang geleden gerealiseerd dat ik u deze dingen laat doen? Ik alleen besloot dat u al die versterkte steden mocht veroveren. Daarom hadden de volken, die u veroverde, geen kracht zich tegen u te verzetten. Ze waren als groene grassprieten in het veld en op de daken die verschroeiden in de felle zon, als koren dat verdort, nog voor het half rijp is. Ik weet alles van u. Ik ken al uw plannen en ik weet precies wat u het volgende moment gaat doen. Ik weet ook welke slechte dingen u over mij hebt gezegd. Omdat u zo overmoedig tegen mij bent opgetreden, zal ik een haak door uw neus slaan en uw bit in uw mond leggen. Daarmee zal ik u laten wenden en u terugsturen op de weg die u bent gekomen. En aan Hizkia liet God Jesaja het volgende zeggen: dit is het bewijs dat ik zal doen wat ik heb gezegd. Mijn volk zal dit jaar eten van wat in het wild groeit en ook het jaar erop. En in het derde jaar zult u weer zaaien, oogsten, wijngaarden planten en de vruchten daarvan eten. O mijn volk Juda, degene van u die de verschrikkingen van het beleg hebben overleefd, zullen weer uitgroeien tot een groot volk. Uw wortels zullen diep in de grond dringen en veel vrucht dragen. Een overblijfsel van mijn volk zal in Jeruzalem weer op kracht te komen. De Heere die alle macht heeft en trouw is, zal dat zo laten gebeuren. Mijn bevel aangaande de koning van Assyrië luidt dat hij deze stad niet zal binnenkomen. Hij zal niet voor de stad staan met een schild, geen wal tegen de stadsmuur opwerpen en zelfs geen pijl de stad inschieten. Hij zal terugkeren langs dezelfde weg waarlangs hij kwam, want ik zal deze stad verdedigen en bevrijden, omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David. Nu wordt niet langer Sanherib toegesproken, maar Hizkia. De voorafgaande boodschap wordt bevestigd door een teken. Dit jaar zullen de inwoners van Jeruzalem eten van wat vanzelf opkomt, op het land. En dat zal ook het volgende jaar het geval zijn. Het derde jaar zal er gezaaid en geoogst worden. Ook is het dan mogelijk wijngaarden te planten en de opbrengst ervan te eten. De Judeërs die ontkomen en overgebleven zijn, zullen wortel schieten en vrucht dragen. De Heere die alle macht heeft en trouw is, zal dat zo laten gebeuren. Luisteraar, ik kan me goed voorstellen dat sommige bewoners van Jeruzalem zich na deze profetie en in het licht van de situatie zich zullen hebben afgevraagd of Jesaja wel een echte profeet was. Het grote Assyrische leger stond op het punt om Jeruzalem onder de voet te lopen. Het grote leger had alles voor zich weggemaaid en iedereen was bang voor hen. En dan komt Jesaja met een boodschap van de Heere en zegt dat de stad Jeruzalem helemaal niet zal worden ingenomen en er zelfs geen pijl de stad in zal worden geschoten. Laten we ons de situatie proberen voor te stellen. Ik denk dat er wel 185.000 Assyrische soldaten om de muren van Jeruzalem lagen. Enkele van die soldaten zouden zeker wel met pijl en boog hebben willen schieten. En met al die soldaten was er zeker een pijl de stad ingeschoten, maar het is niet gebeurd. Want als het wel was gebeurd, dan was Jesaja geen ware profeet van God geweest. Als de Heere zegt dat er geen pijl de stad zal worden ingeschoten en hij dat door Jesaja bekend laat maken, dan gebeurt dat ook niet. Dat was de manier waarop de mensen van die dagen werden overtuigd dat Jesaja een ware profeet van God was. De Heere wil om twee redenen Jeruzalem redden, want ik zal deze stad verdedigen en bevrijden omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David. De bescherming van Jeruzalem is geen toezegging voor altijd. Er is ook een ongefundeerd vertrouwen mogelijk, omdat de inwoners de bescherming vanzelfsprekend vinden. Jeruzalem wordt later verwoest door de Babyloniërs, maar door alles heen blijft de Heere trouw, en daarom heeft Jeruzalem een blijvende toekomst. Jesaja 65 en Openbaring 21. 2 Koningen 19 vers 35 tot en met 37. Diezelfde nacht doodde de engel van de Heere 185.000 man van het Assyrische leger. En de volgende morgen lag de hele omgeving vol met lijken. Koning Sanherib keerde daarop terug naar Nineveh en hij kwam nooit meer terug. Terwijl hij zich op een keer in aanbidding neerboog in de tempel van zijn god Nisroch, werd hij door zijn zonen Adrammelech en Sarezer gedood. Ze vluchtten naar het oostelijk deel van het land Ararat en zijn zoon Esarhaddon volgde hem op. De bevrijding van Jeruzalem vond plaats in 701 voor Christus en de dood van Sanherib 20 jaar later. Het levenseinde van Sanherib is hier opgenomen om de vervulling van de profetie uit 2 Koningen 19 vers 7 te laten zien. Zijn eigen God blijkt machteloos te zijn om hem te beschermen. In plaats van een heldendood op het slagveld wordt Sanherib op een gewelddadige manier vermoord door zijn eigen zoons in zijn eigen land. Met deze woorden wordt het uitgebreide verslag van de belegering van Jeruzalem afgesloten. De Heere regeert en hij is machtiger dan de goden van de andere volken. Na de nederlaag van het Assyrische leger komt Hizkia internationaal in hoog aanzien te staan. Met Jeruzalem loopt het voorlopig anders af dan met Samaria. Sanherib heeft in zijn verslag opgenomen dat hij Hizkia als een vogel in een kooi had opgesloten. Als we daarmee de beeldspraak van David vergelijken, in Psalm 124, vers 7 en 8, dan is er een treffende overeenkomst. Wij ontkwamen zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger. De valstrik is kapot en wij zijn ontsnapt. Wij vinden hulp bij de Heere Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 2 Koningen 20, vers 1 tot en met 3. In diezelfde tijd werd Hiskia ernstig ziek en de profeet Jesaja ging hem opzoeken. Regel uw zaken en bereid u voor op de dood, zei Jesaja tegen hem. De Heere zegt dat u niet meer beter zult worden. Hiskia draaide zijn gezicht naar de muur. Och Heere, bad hij, ik heb toch altijd geprobeerd u met een oprecht hart te gehoorzamen en precies te doen wat u van mij verlangde. Hij barstte in tranen uit. De ziekte van Hiskia is 3 maal opgeschreven in de Bijbel, in 2 Koningen 20, 2 Kronieken 32 en Jesaja 38. Elk verslag voegt weer iets toe aan het totale beeld. Het moet een moeilijke taak voor Jesaja zijn geweest, om Hiskia te moeten zeggen dat hij niet meer beter zal worden en zal sterven. Zeker, die tijd komt er voor ieder mens. De Bijbel zegt in Hebreeën 9, vers 27, zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden. Aan het leven hier op aarde komt een einde, en dat geldt voor ieder mens. En dan? Dan wordt u, jij en ik beoordeeld. Door wie? Door de Heere. Openbaring 20, vers 12, er werden boeken opengedaan, ook het levensboek. En de doden werden op grond van hun daden geoordeeld, zoals het in de boeken geschreven stond. Hiskia schrok en barst in tranen uit. Nog voordat Jesaja het binnenplein van het paleis had verlaten, sprak de Heere hem alweer toe. Ga terug naar Hiskia. Wat zal er nu gebeuren? Daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we 2 Koningen 20.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.